Ik geloof dat het verlangen is van de Heer dat wij blijvend wandelen in opwekking. Ik ken een aantal mensen in mijn leven die blijvend zijn in het vuur van God voor vele jaren. Ik had het laatste gesprek met Karim. Karim zei tegen me, Arno, ik heb nog nooit een moment gehad dat ik niet vol van God was. Maar wat zie ik vandaag de dag, en dat kennen velen, we zien heel veel jojo's. Of niet? Apostel Jaap Kooi, een man van God die me ook getraind heeft in de bediening. Hij is in de 80 en al zijn hele leven lang on fire voor God. Zijn hele leven lang. Nou, de vraag is, hoe kan je blijvend vol van God zijn? Hoe kan je blijven wandelen in die revival? Want revival is dus niet alleen maar als zondaren worden gered. Revival begint hier, dat hebben we nu al lang deze week ontdekt. En revival is als jij beweegt. Nou, de tekst die ik voor deze week voor mezelf had, uit Psalm 85, staat in het Engels, revive us again. Breng ons opnieuw tot leven. That we might rejoice in you. Zodat wij ons in u zullen verheugen. De eerste gevolg van opgewekt leven voor jou als kind van God, is dat God alles voor je is. Dat je verheugt in de Heer. Dat je wandelt in de vreugde van de Heer. Maar ik heb ontdekt, wat is nodig om echt in die opwekkingsvuur te blijven wandelen? Is toewijding en is overgave. En ze zijn eigenlijk, ze zijn twee verschillende dingen, of twee verschillende zijden van dezelfde munt. Maar allebei een ander aspect en een andere benadrukking. Het woord toewijding betekent permanente en volledige aandacht hebben. In dit geval voor God. Als jij toegewijd bent aan God, heb je permanente en volledige aandacht aan God. Een andere definitie is, toewijding betekent verantwoording nemen. Hallo? Een bewuste keuze om verantwoordelijkheid te nemen in je leven aangaande het dienen van God. En aangaande alle deelfacetten. Aangaande je financiën, aangaande je tijd, aangaande je vriendschappen, aangaande de kerk. Derde definitie van toewijding is, en ik hou hiervan, to take ownership. Om eigenaarschap te nemen in het dienen van God. Dat betekent dat je jouw dienen van God niet afhankelijk laat stellen van anderen. Van jouw vader of van je moeder. Van je broeder of van je zuster. Van de kerk of niet van de kerk. Van weet ik het wie. Jouw dienen van God mag niet afhankelijk zijn van anderen. Jij bent toegewijd, dat betekent you have to take ownership in het dienen van God. Wat anderen ook doen. Wat anderen ook kiezen dit jaar. I've taken ownership. Ik ben toegewijd. Ik heb gekozen. Ik heb mijn wil toegewijd aan God. Ik ben niet afhankelijk van anderen. Of anderen naar de gebedsdienst gaan. Of anderen vasten of niet. Of wat anderen ook doen. Oké, ik hoop dat ze het goede doen. Maar ik heb een keus gemaakt. En voortdurende keuze. Het laatste betekenis is het wijden of het heiligen van jouw wil aan Gods wil. Dat is de mooie definitie van toewijding. Is het heiligen of het apart zetten van jouw wil aan Gods wil en aan Gods plan voor je leven. Nou, overgave, zoals al gezegd, is een ander facet van dezelfde munt. Overgave betekent devotie, hartstocht, zodat het meer een diep gevoel wat in die toewijding zit, maar ook onderwerping. Andere definitie, een volledige overgave in het samensmelten met God en het opgaan in God. Zo overgave is meer de diepere laag van de toewijding. Toewijding is een wilskeuze. Overgave is het betrekken van het hart. En daarmee ook dat samensmelten dat we het met God kan gaan beginnen. Het opgaan in God. Nou, dit is ook een makkelijke. Op een moment, ik weet niet, als je vroeger aan het vechten was met een vriendje of vriendinnetje. En op een gegeven moment zei, ja, geef je over. In dat overgave zit ook dat je de strijd opgeeft. Weet je dat je soms ook de strijd tegen God moet opgeven? Hoeveel kinderen van God ik al niet heb ontmoet? Ik ben boos op God. Ja, waarschijnlijk moet je je strijd opgeven, vriend. Ik ben teleurgesteld in God. En je denken, dat gaat er maar blijkbaar allemaal teleurstellingen. Ook die strijd moet je opgeven. Want God stelt niet teleur. Het zijn waarschijnlijk je eigen verwachtingen of gedachten geweest hoe dingen zouden lopen. Dat is wat anders. Maar strijden tegen God. Hey, come on. Tegen een lover. Zo, toewijding is de wilskeuze, overgave, het hart en de gevoelens. Ik wil met je gaan even naar het boek Lucas. Ik wil twee mensen met je behandelen. De een symboliseert toewijding, de andere overgave. Maar ik wil even beginnen in Lucas 8. En ik geloof dat we wat de diepte ingaan. Want ik wil je graag helpen om dit hele jaar te wandelen in dat revival vuur. Of je nou in de kerk bent of niet. Of je nou heel veel uren hebt gebeden of niet. Als jij toegewijd bent en je wandelt in overgave, als dit jouw twee benen zijn waarop jij wandelt, dat vuur kan niet wijken van jou. Zie, vuur komt van God. Zie, maar die toewijding en overgave die van ons komt, die zorgt ervoor dat het vuur blijft branden. het gehele jaar. Lucas 8, vers 1. Ben je daar? De Bijbel zegt, kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De 12 vergezelden hem en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekte genezen waren. Maria uit Magdala, bij wie 7 demonen waren uitgedreven. Johanna, de vrouw van Husas, de rentmeester van Herodes. En Susanna en nog tal van anderen die uit hun eigen middelen voor hen zorgden. Ik geloof dat Martha hier ook al bij zat. De Bijbel zegt een andere vrouw. Zo, hier is Jezus. Jezus is bezig met zijn mission statement. Wat? Hij predikt, hij verkondigt het evangelie van het koninkrijk van God. Hij geneest de zieken en hij drijft demonen uit. En de Bijbel zegt, de 12 vergezelden hem. De 12 waren met hem. En niet alleen de 12, ook deze vrouwen waren met hem. Een of andere vrouw zegt, halleluja. Het is trouwens echt de tijd voor jullie. Ik blijf dat. De allerlei dingen verwerken. Zo, niet alleen deze 12 waren met hem, ook deze vrouwen waren met hem. Nou, je moet begrijpen, jouw hoogste roeping als kind van God is om met de Heer te zijn. Gewoon bij hem te zijn, met hem te zijn. Waar hij gaat, ben jij ook. Je maakt hem mee, je kijkt, je absorbeert, je luistert, je voelt, je absorbeert. Je bent met hem, je kan je vragen stellen, je shared. En je kijkt naar hoe de meester wandelt, handelt en doet. Jouw hoogste roeping is dat. Toen Jezus de 12 apostelen uitkoos, staat er, hij riep hem bij zich op de berg, allereerst om bij hem te zijn. Ten tweede, omdat hij je uit zou zenden om te prediken. En ten derde, om macht te geven over boze geesten. Zo, de eerste roeping van deze 12, die later apostel zouden worden, was om bij hem te zijn. En we zien deze vrouwen ook, die zijn gewoon bij hem. Maar ze deden iets. Ze zorgden voor hem, ze zorgden voor Jezus en ze zorgden voor zijn dienaren. Ze zorgden voor Jezus en ze zorgden voor zijn apostelen. Hoe gaaf is dit? Hier, dit is toewijding. Ze waren toegewijd om te zorgen voor Jezus. In wat? Alle praktische zaken die hij had. En trouwens, in het koninkrijk van God is niks praktisch. Alles is geestelijk. Maar ze zetten hem vrij om te kunnen doen waarvoor hij geroepen was. Ze zorgden voor hem en ze zorgden voor de discipelen. En ik hou ervan, en dan staat er hier, uit eigen middelen. Iemand zegt uit eigen middelen. Niet uit de middelen van je buurman. Niet uit de resources van de kerk. Uit eigen middelen zorgden ze voor hem. Krachtig, hè? Nou, Maria staat hier, was bevrijd van 7 demonen. En ze was zo dankbaar. Ze had haar leven zo gegeven. Want Jezus was alles voor haar en had alles voor haar gedaan. Nou, ga even met me Lucas 10, 2 hoofdstukken verder. Dat is het verhaal wat ik eigenlijk even aan wil snijden. En dit heb ik even nodig als fundament. Lucas 10, vers 38. We kennen Martha als type beeld van toewijding en Maria als type beeld van overgave. Lucas 10, vers 38. Toen zij verder trokken, dat zijn Jezus en de discipelen, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Iemand zegt gastvrij. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Zie, Martha was toegewijd aan de zorg. Zijn er ook zusters hier? Martha was toegewijd aan de zorg. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. Maar de Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal van haar niet worden afgenomen. De evangelist Lucas noteert hier dat Jezus langskwam en dat Martha hem en de discipelen gastvrij ontvingen. Weet je hoe belangrijk het ook is dat je je toewijdt aan gastvrijheid? Er zijn 3 amens en 5 knikjes. Weet je dat je heel bewust moet toewijden aan gastvrijheid? Weet je dat dat een heel groot offer is? Want je privacy wordt geschonden. Ja, we hebben nu regelmatig gasten in huis. Ja, dat is soms even een dingetje, hé. Soms even een dingetje, ja. Terwijl jij met je boxershort nog even in de keuken wil wandelen. Oh, wacht even, er zijn gasten. Je moet heel veel dingen in rekening houden. Jouw vrijheid wordt beperkt om gastvrijheid te bieden aan anderen. Dus gastvrijheid is een offer. Nou, Martha werd in beslag genomen door de zorg van de gasten. Hoeveel hebben dit wel eens meegemaakt? Steek even je hand omhoog. Dan weet ik dat ik tegen dezelfde... Al die andere mensen hebben waarschijnlijk nog nooit gasten in huis gehad. Of weinig. Kom op, man. Zij nodigde al deze gasten uit in haar huis. Wat denk je? Die gasten moeten naar het toilet. Die gasten eten. Die gasten zijn niet allemaal makkelijk. Je weet hoe die Petrus en al die gasten met elkaar waren. Dan de Heer, daar wil je speciaal voor zorgen. En dat komt allemaal aan in jouw huis. En de Bijbel zegt, ze werd in beslag genomen. Waarom? Want ze was toegewijd aan de zorg. En ik geloof dat toewijding belangrijk is. Ontzettend belangrijk. Nou, Jezus, zei eigenlijk, en dit doen we ook vaak. Vooral mensen die taken hebben, ook in de kerk of buiten. Of als je hebt veel drukte en veel taken, op wat voor manier dan ook. Dan soms geven we uit, Jezus, help me, ik ben zo druk. Jezus, help me, ik heb zoveel taken. Jezus. Vooral mensen in de bediening, die hebben dit. En dan geven we uit tot Jezus. En wat Jezus gaat niet zeggen, joh, je moet harder werken. Dat zeg je baas. Jezus zegt ook niet, je moet zachter gaan werken. Jezus zegt, wat jij nodig hebt, is wat Martha doet. Sorry, wat Maria doet. Wat jij nodig hebt, is te zitten aan mijn voeten. Ja, maar wie gaat dan de zorg doen? Ja. Hoeveel houden van Maria? Ik zie dit zo, hè. Maria was zo bevrijd van demonen. Elke keer zie ik haar helemaal, in Lucas 7, helemaal gefocust op de meester. Ze interesseert zich helemaal die fariseeërs. Ze interesseert zich helemaal niet wat andere mensen danken. Dachten. Ze was alleen maar gefocust op Jezus. Ze was zo verliefd. Dus wat gebeurt hier? Jezus komt binnen. En anderen denken, oh ja, de tafel is klaarmaken. Oh ja, snel alles schoonmaken, je huis schoonmaken. De pastor komt binnen. Maar Maria was niet zo. Die was zo verliefd. Woep. Die kon alleen nog maar naar Jezus kijken. En hij ging zitten en ze zat gewoon, want haar aandacht was alleen maar op hem. Ze was verliefd. Nou, het probleem is, en dit heeft alles met revival te maken. De eerste 4 maanden na jouw bekering wandelde je in de roze wolk. Maar nu 17, 20, 25, 40 jaar verder, ben je nog steeds verliefd op de Heer. Ben je vergeten dat je verliefd was op Jezus. Want hij was alles voor je. Verliefdheid doet gekke dingen met mensen. Maria had maar één verlangen. Ze wou het hart van Jezus kennen. Dus zij dacht, ja, weet je, als de meester het belangrijk vindt, dan zegt hij tegen mij wel om mijn zus te helpen. Die gaat ver. Als de meester het belangrijk vindt, dan zegt hij tegen jou wel om bepaalde taken bediening te gaan doen. Maar kan je dat ook in de handen van de meester laten? Of word je in beslag genomen? Nou, wat zie ik Jezus doen hier? Ik zie Jezus genieten van zijn zonen en zijn dochters. Hij was niet met Martha bezig. Hij was met Maria bezig. En ik geloof, hij is aan het genieten. Mensen die wandelen in overgave zijn mensen die kunnen genieten. Mensen die alleen maar wandelen in toewijding zijn niet de mensen die kunnen genieten. Mensen die wandelen in overgave zijn mensen die kunnen genieten. Jezus wandelde in overgave, Efeze 5 vers 2. En ik geloof, Maria wandelde in overgave. En zij kon genieten van de meester. Ik geloof dat Jezus ontzettend geniet van zijn zonen en zijn dochters. Of zelfs vandaag de dag. Nee, je hebt gevast. Misschien is het niet helemaal perfect gegaan. Maar Jezus is blij, man. Hij geniet van jou. Hij geniet van alles wat je doet. Als ik mijn kleine zoon zie, weet je. Die gast houdt van in de bomen klimmen. Ik ben helemaal niet zo. En als we naar het speelveld gaan. Hij zit elke keer helemaal onder. Elke dag zijn broeken gescheurd hier. Bij zijn knieën. Elke dag. De laatste tijd. Weet je, maar... Hij is zo heerlijk. Ja, weet je, zo is die man. Heerlijk. Hij houdt gewoon van, man. Hij ziet geen zandbak. Hij ziet niet elke keer die troep die in ellende die in huis komt. Maar gewoon, hij houdt van spelen. En dan ben ik als vader, ga ik letten op die troep die hij elke keer maakt? Hallo! Of ga ik gewoon genieten dat die gozer gewoon zo het naar zijn zin hebt? Hetzelfde met mijn dochters. Hetzelfde in het huis van God met mijn geestelijke zonen en geestelijke dochters. Weet je, overgave leert mij te genieten. Ook al gaat het misschien niet helemaal zoals ik het zou willen of denk of hoop of wat dan ook. Overgave leert jou. Want in het hart zijn er belangrijkere principes. Zijn er belangrijkere waarheden. Overgave zorgt dat je geniet. Nou, overgave zorgt dat je geen zorgen maakt. Overgave maakt je geen zorgen. Want overgave is niet bezig met allemaal taken en dingen en drukte. Is ook zo in gebed. Kan je overgeven in gebed? Of komt je waslijstje wat je die dag moet doen elke keer langs? Kan je overgeven als je in gebed bent? Ik heb mensen die bidden niet zo lang, maar die hebben zo'n uniekheid ontwikkeld in hun leven om zich over te geven, dat ze heel snel de aanwezigheid van God ervaren. Terwijl anderen die dat niet kennen, die zijn maar aan het zoeken en zoeken en zoeken. Ze voelen hun gebedsleven is maar droog, omdat ze die sleutel van overgave niet echt kennen. En dan zijn ze wel toegewijd aan gebed En ze bidden hun gebedslijstjes wel, maar omdat er geen echte overgave is, is het niet rijk, is het niet vol, is het niet echt openbaring, is het niet echt inzicht, is het niet echt levendig. Als je alleen maar overgave hebt in je gebedsleven, maar je hebt geen toewijding, dan bid je nooit. Want door de drukte van het leven word je zo makkelijk en zo snel in beslag genomen over zoveel dingen. Het belangrijkste van het gebedsleven is to practice the presence of God. Dat heb je meer nodig dan allerlei soorten voorbeden. De laatste, ik ging deze week langs. Ja, welke gebeden van mij zijn nou het afgelopen jaar echt verhoord? En ik kwam tot de conclusie, al mijn zielse gebeden zijn niet verhoord. Maar alle gebeden die werden wel verhoord toen ik in de presence kwam. Want daar bad ik ook andere dingen. Want dan ging je bidden vanuit de geest. En niet van alle dingen waar je druk mee maakt en die in je hoofd opkomen. En dat vraagt overgave. Bidden is echt niet je 20 lijstjes afgaan. Het kan soms goed zijn om voorbeeld te doen voor mensen en kan jou helpen als je een heel structureel persoon bent. Maar ten diepste wil God samen smelten met jou in gebed. Halleluja. Ten diepste, weet je, als je deze dingen niet meemaakt, word je ook snel opgedroogd. Dan droogt dat vuur snel uit. Want jouw geest is bestemd om bevrucht te worden door de aanwezigheid van God. Het woord van God binnen in jou en dat je leest is bestemd om bevrucht te worden door de geest van God. En dat gebeurt in die momenten van connectie, in die momenten van openheid. Halleluja. Overgave weet, mijn vader zorgt voor mij. Weet je wat heel belangrijk is in je leven? Dat je geniet. Dat is die overgave kant, jongens. Geniet van je werk. Als je dan toch werkt, als je dan toch zoveel uur mee bezig bent, geniet ervan. Daarom moet je iets doen wat je leuk vindt. Geniet van je werk. Geniet van je gezin. Oh, deze heb ik pas later geleerd, maar nu echt, die knop gaat om aan. Geniet van elkaar. De Bijbel zegt, geniet van de vrouw van je jeugd, zegt prediker. Geniet van je vrouw. Halleluja, schat. Geniet. Het staat allemaal in je Bijbel, hoor. Ik bedoel, je bent niet alleen maar getrouwd om de hele tijd de problemen te delen wat er gebeurt op de school van de kinderen. De Bijbel leert, we zijn bestemd om te genieten. Geniet van God. Ik bedoel, geniet gewoon van die aanwezigheid. Geniet van die diensten. Jongen, ook al gaat het linksom, gaat het rechtsom. Aanbidden we 3 uur, aanbidden we 1.5 uur. Aanbidden we niet en predik wel even hoe ook die dienst gaat. Geniet gewoon ervan. Zit hier gewoon met de houding, man. Kom maar op. Ik kies ervoor om te gaan genieten. Ik open mijn hart. Het staat zo open voor God. God is zoveel voor me. God is alles voor mij. Het maakt me niet uit. Prediker, ook al predik je over kronieken. Ook al predik je over nummerie. Ik ga genieten van het woord. Ik bedoel, elk van God ingegeven schriftwoord is daar. Ik ga genieten. Maakt me niet uit waar je over. Ik ben overgegeven, man. Ik ga me niet druk maken. Soms de meest saaie leraar kan je nog het meest van leren. Dus geniet, man. De Bijbel, Jezus zegt hier, 1 ding is maar nodig. Zit aan mijn voeten, man. Zit aan de voeten. Matthäus 6, zoek het koninkrijk. En de rest zal allemaal geschonken worden. Je hebt niet nodig om te stressen. Nou, Johannes 12, ik wil hier even naar die climax toe werken. Want deze overgave is zo krachtig van Maria. Maria had zo'n overgegave hart. En God leert mij, oké, toewijding is belangrijk, Arno. Maar ten diepste gaat het mij om overgave. Johannes 12, een heel bekend verhaal, vers 1. 6 dagen voor Pasen, voor Pesach, ging Jezus naar Betanië. Naar Lazarus, die hij uit de dood had opgewekt. Daar hield men ter ere van hem een maaltijd. Iemand zegt, Jezus at vaak. Martha bediende. Hey, ze was toegewijd. En Lazarus was een van de mensen die met hem aanlagen. Maria nam een kruikje kostbare zuivere nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het gehele huis. Oh. Judas Iscariot, een van de leerlingen, degene die hem zou uitleveren, vroeg, waarom is die olie niet voor 300 denarii verkocht om het geld aan de armen te geven? Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde, hij was een dief. Hij beheerde de kas en stal eruit. Maar Jezus zei, laat haar. Weet je, Jezus houdt van overgave. Laat haar. Ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis. Zo moet je je voorstellen. Jezus heeft net Lazarus uit de dood opgewekt. Een mummie die 4 dagen in de graf lag, loopt in 1 keer daar zo rond. Martha en Maria, door hun gebed, door hun vraag, had Jezus dit gedaan. Dus moet je je voorstellen, hier is Martha en Maria, de zus van Lazarus. Hun broer was dood, ze waren eigenlijk verdrietig. Dan zegt Jezus, ja, het komt allemaal goed. Nou, dat was al een heel grote geloofsissue. Dan plotseling zien ze een mummie, een gemummificeerde mummie daar rondlopen. dat is hun broer. Op het moment dat die windsels eraf zijn, dan kunnen ze het misschien pas waarschijnlijk echt geloven. En dan het volgende moment zegt Jezus, Martha, maak een maaltijd klaar, kom eraan. Lazarus komt mee. Er was een hele grote groep bij, die kwam waarschijnlijk ook allemaal mee. Alle discipelen natuurlijk weer. Met maar één toiletje. En een gat in de grond waarschijnlijk. En Martha is weer druk bezig met bedienen. Logisch. Nou, Maria was zo dankbaar dat ze haar broer weer terug had. En ze was zo in liefde voor Jezus. Zij was weer bij Jezus. Zij zag Jezus. Ken je die mensen die altijd in verliefdheid wandelen? Nou, Maria was zo 2.0 en dan voor Jezus. Maar de Bijbel leert, jij moet ook zo worden. Zo, ze ziet Jezus en de rest vergeet ze. Vergeet niet meer waar ze lopen. Ze ziet niks meer. Ze ziet alleen nog maar Jezus. Ze denkt, Jezus, Jezus. Weet je, de rest interesseert haar niet. Ze wou gewoon bij Jezus zijn. Ze klom gewoon door. Hij is omhoog. Ik ga omhoog. Het maakt me helemaal niet uit. Het interesseert haar helemaal niet. Nou moet je voorstellen, er waren daar ook allemaal farizeeërs in huis. Opnieuw die farizeeërs. Die geven hun allemaal het gevoel, wat doe jij? Dat is ook zo vaak in de kerk, hè? Iemand gaat eindelijk helemaal los. En dan die farizeeërs denken, wat doe jij? Doe eens normaal, man. Vanaf het moment dat Maria Jezus ziet, rent ze naar haar kamer toe. Ze had daar nog een potje van deze nardusolie, waar ze haar een heel jaar lang voor had gewerkt. Vroeger in de prostitutie. Want dat was haar vroegere baan. En ze dacht, er kan maar één ding met deze olie gebeuren. Weet je, ze was al, ja, olie, oh Jezus. Nou, de Bijbel zegt, Jezus lag aan, in die tijd lagen ze aan tafel. Dus je moet je voorstellen, hier is de tafel. En al die mensen die liggen op een of ander iets. En die liggen zo naar het bord te kijken. Allemaal mensen zo. Ik stel me even voor dat hier ook nog, hier liggen ook nog allemaal mensen. Allemaal aan die tafel. Nou, Maria was zo gefocust op Jezus. Hij lag hier. En het enige wat ze dacht, haar voeten zalven. Nou, er was hier een hele crowd omheen. Allereerst door je broer. De meeste van ons waren helemaal geobsedeerd door Lazarus. Ik bedoel, wij zouden ook helemaal geobsedeerd kijken, maar alleen naar Lazarus. Ik bedoel, je broer die 4 dagen dood was, die daar weer zit. Die nog een beetje half in een soort balsem om zijn lichaam heen had of zo. Hoe zag dat eruit? Ik bedoel, die fariseeërs. Maar Maria zag alleen maar Jezus. En kijk dan, hè. Ze gaat zijn voeten zalven met olie. Vroeger, mijn vrouw werd er op een gegeven moment een beetje gek van. Ik had heel vaak diensten, ging mensen voeten wassen. Bij de jeugd, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel heel krachtig. Toen als ik op zendingsreis was in de Antillen, al die pastors gingen weer voeten wassen. Totdat Vanessa Arnhout nou eens op met dat gevoeten was. Het was even zo'n periode in mijn leven. Ik dacht, ja, oké. Dienen, nederig. Ik al die pastors zelfs tussen hun tenen, weet je. Ja, later dacht ik, waarom doe ik dat? Voeten, gaat om die idee. Maar ja, ik heb mensen meegemaakt, terwijl ik voeten waste. Serieus. Mensen van God, die gewoon bevrijd werden. Ik deed het niet omdat ze bevrijd, ik deed gewoon uit liefde, omdat ik hun voeten wou vast vrijzetten voor de bediening. Vrijzetten om het evangelie te brengen. Maar ze werden helemaal gek. En ik heb jongens gehad, die liefde die daarin lag, die konden ze gewoon niet ontvangen. Het is heel heftig als ik aan je voeten ga zitten, hoor. Wil je schoenen uitdoen? Ik heb mijn bakje water bij me. Ik heb geen moeite met te vernederen. Want kijk wat er gebeurt met voeten was, of zoals zij voeten zalfde. Het hoogste van jou raakt het laagst van iemand anders aan. Nou, wij hebben nu mooie schoenen, maar in die tijd hadden ze misschien wat sandalen, maar dat was smerig, vol met zand en modder en troep. En het hoogste van Maria raakte het laagste van Jezus aan. Nou, de Bijbel zegt, zalig zijn de voeten van degene die vrede brengen. Zalig zijn de voeten van de vreugdebode. Zalig zijn de voeten van de evangelisten. Zalig zijn de voeten van degene die goed nieuws brengen. En Maria had een geheim ontdekt. Die zag Jezus, ze had maar één verlang haar voeten te wassen. En de Bijbel zegt, ze droogde zijn voeten met haar haar. Weet je hoe haar haar eruit zag? Ik bedoel, dit was waarschijnlijk een mooie vrouw. Ze was aantrekkelijk geweest voor heel veel mannen. Waarschijnlijk was dit een hele mooie vrouw. Alle films die we zien uit de Bijbelverhalen over Maria. Het is altijd een hele mooie vrouw. En die mooie vrouw, weet je, het interesseerde haar niet dat ze net een keratinebehandeling had gehad bij de kapper. Toen ze eenmaal Jezus zag, weet je, haar haar, weet je hoe ze eruit zag? Ik bedoel, ga dat eens 5 minuten doen.
Maria maakte het niet uit dat ze er als een waanzinnige uitzag na een poosje. Oh, ben jij ook zo verliefd op Jezus? Dat je zegt, dit jaar, het maakt me niet uit, ook al zie ik eruit als een waanzinnige. Zie toen David de ark in Jeruzalem bracht. De Bijbel zegt, met een linnen onderhemd alleen, zat hij te dansen uit alle macht. In een nieuwe Bijbelvertaling staat vol overgave.
Wanneer is de laatste keer dat jij je als een waanzinnige hebt gedragen? Dat het jou niet meer uitmaakte dat er allemaal mensen bij waren? Dat je zo gefocust was op Jezus? Het interesseerde je niet. Jij was zo vol overgave dat het je gewoon niet meer uitmaakte. Hey! Wanneer is de laatste keer dat je geprezen hebt uit alle macht? Wanneer is de laatste keer dat je aanbeden hebt uit alle macht? Wanneer is de laatste keer dat jij gedanst hebt in volle overgave? Ik zie mensen kijken naar me nu, dat heb ik nog nooit gedaan. Dat is juist het probleem. Als jij wil blijven wandelen in vuur, zorg voor vol overgave. Maria interesseerde het haar niet. Die religieuze geest was daar, scheid, sorry. Weet je, het maakte haar niet uit. En weet je wat helemaal mooi was? Hetzelfde met David. Zij was niet bang wat de meester dacht. Dat is nog vaak van ons. Ja, wat gaat Jezus denken als ik dat doe? Wat gaat nou Jezus denken als ik het evangelie breng bij die persoon? Wat gaat nou Jezus denken als ik echt ga dansen voor hem thuis? Wat gaat hij dan denken? Hij gaat genieten. Hij gaat met jou meedansen. Wat gaat hij doen? Hij denkt eindelijk gaat ze overgave begrijpen. Want overgave is met diep van je hart. En expressie, weet je, zette dat vrij. Nou kijk, nou staat er, en dit vind ik een van de mooiste teksten van de Bijbel. En de geur van de mirre verspreidde door het gehele huis. Dat hele huis werd gevuld met de aroma van de aanbidding. Met de aroma van de overgave van Maria. Eén persoon kan een heel huis vrijzetten in aanbidding. Eén persoon die wandelt in overgave kan een heel huis aanraken en vrijzetten in aanbidding. Het heeft maar soms maar één persoon nodig. Halleluja. Weet je, ik heb dit opgeschreven. Als God alles is, is al het andere niets meer. Echt. Als God alles is, is alles niets meer. Nou, wat gebeurt er op het moment, en dit is waarom sommige mensen hier moeite mee hebben, omdat ze bang voor zijn. Wat gebeurt er op het moment dat je in overgave komt? Dan komt Michal en Judas. Judas was altijd stil. We lezen hem amper in de Bijbel. Alleen op het einde van het verhaal komt hij in één keer terug. In één keer begon hij zich te roeren. Wacht, wat gebeurt hier? Hij begon. Hij rook iets. Hij was even naar het toilet geweest, hij komt terug, hij ziet Maria daar huilen. Hij ziet Maria de voeten salven, hij ziet al die olie. Hij denkt, wacht even, dat had ik kunnen stelen. Dat had gebruikt kunnen worden voor de armen. Nu was er eindelijk iemand die echt die Jezus aanbad. En Judas, die religieuze geest, begon gelijk op te staan. Kijk in het verhaal van David. De Bijbel zegt, David was zo blij, zo enthousiast, zo dankbaar dat hij de aanwezigheid van God, de daadwerkelijke wonen van God in de ark, eindelijk naar zijn woonplaats kon brengen, dicht bij hem. Hij verlangde om dicht bij God te zijn. Daarom wou hij de ark naar Jeruzalem verplaatsen. En dat die ark eindelijk in Jeruzalem kwam, hij ging gewoon helemaal los. Het interesseerde hem helemaal niet dat hij eigenlijk daar naakt zat te dansen. Wat de mensen dachten, hij was al reeds koning. Hè? Hij was de koning over alles en iedereen. Hij was de machthebber over alles en iedereen. En hij danste uit alle macht voor Gods aangezicht daar voor die ark. En nou Michal, zijn vrouw, die keek uit het venster. En met minachting. Weet je, kijk wat ze zei. Je danst naakt als een waanzinnige. Maar de waardigheid van God was alles voor David. En hij kende het hart van God. Weet je, je kan je pas overgeven aan Jezus als je zijn hart kent. Hij gaf zich over aan God, hij kende zijn hart. In die relatie, we lezen dat terug in de psalmen. En er kwam er ook kritiek op de overgave. Letterlijk zegt ze, je stond als een dwaas te dansen voor die mensen. David zegt, ik stond niet te dansen voor die mensen. Ik was aan het dansen voor God. Hij zegt, dat deed ik voor de Heer. En dan zegt hij daarna, ik zal me nog meer vernederen. Oh, dat is wat je moet zeggen als mensen moeite hebben met jouw overgave. Oh, mijn familieleden hebben moeite met jouw overgave. Ja, ga je nou vasten?
Oh ja, en als je nou niet je mond niet houdt, ga ik drie maanden vasten. Weet ik het, man. Leg ze de twijgen op. Kom op, man. Weet je, David, zeg ik, zal me als een waanzinnige gedragen. Hoe meer jij tegen mij tekeer gaat, wat ik doe voor God, ik ga gewoon los voor God. Ik geef gewoon alles aan God en ik geef het hele jaar alles aan God. En ik geef mijn hele leven aan God. Eigenlijk is mijn leven niet eens meer van mij. En ik wandel in toewijding en overgave. En je kan me niet stoppen. En dan staat er, en Michal bleef kinderloos tot op de laatste dag. Dat is eigenlijk een beeld in de Bijbel. Ze droeg geen vruchten. Haar hele leven lang droeg ze geen goddelijke vruchten voort. Waarom? Ze kon overgave niet waarderen. Ik dacht, oké, Arno, leuk allemaal die predikingen. Maar pas je het ook toe in je eigen leven? Want echt diepe overgave is een ding. Nou, soms zijn er momenten in je leven en keuzes waarin tot uitdrukking komt of je echt wandelt in overgave. Of je echt toegewijd bent, die testen komen daar. En ook of er echt overgave is in je leven. Of je echt God kan vertrouwen in de kern, in de diepste kern van jouw wezen. En sommigen zullen ook dit jaar getest worden. We hebben zelfs dat lied gezongen net. Hier, op dit vlak. En ik weet niet dit jaar wat er gaat gebeuren. Ik weet alleen als je in je hart hebt voorgenomen. Zometeen gaan we je zalven. We hebben zometeen avondmaal. Je neemt het brood tot je en de wijn. Weet je, vroeger in het Oude Testament, de priesters, die werden bedekt onder het bloed. En daarna werden ze gezalfd met de olie als toewijding voor hun priesterdienst. Ik geloof dat het goed is ook. In het Oude Testament gebeurden dingen eenmalig. In het Nieuwe Testament zien we ook bijvoorbeeld dat Jezus het instelling van het avondmaal, dat dat een periodiek verhaal is. Zo, daarom is het goed om je af en toe eens, als je gezalfd wordt. Het is al heel gezond. En dat is om je toe te wijden aan God, in het dienen van God voor dit jaar. En ik weet nog niet hoe dit jaar zal zijn. Mijn diepe verlangen zal alleen zijn dat je echt wandelt in diepe toewijding. Dat als je nu deze week zegt, ja Heer, ik wil mijn gebedsleven serieus weer oppakken, dat je daaraan ook toewijdt. Dat als jij je zegt, oké, weet je, we wijden ons toe aan de gebedsdienst, laat het geen lippendienst zijn, maar hart. Met je hart betrekken in de wilskeuze. En ten tweede, dat je echt leeft een overgegeven leven. Wat er ook gebeurt in dit jaar. Vroeger was er zo'n lied in de oude kerken. Wat de toekomst mij brengen mogen. Hoe het jaar ook zal gaan. Weet je, laat de hand van de Heer me leiden. Halleluja. Weet je wat ik soms raar vind? Wij hebben moeite soms ons over te geven aan de heilige. Terwijl de heilige zichzelf overgaf zelfs aan de duisternis. Jezus gaf zichzelf over aan Judas en de priesters. Hij gaf zich over aan de duisternis. En wij hebben moeite om ons over te geven aan het licht. Degene aan wie je echt pas kan overgeven is Jezus. Degene aan wie je hele wezen kan overgeven, alle facetten van je hart, is Jezus. En we hebben soms moeite om ons over te geven en hem te vertrouwen in de diepste dingen. Ik wil je echt op je hart drukken vertrouwen. Als je aan iemand over kan geven, is het dan de Heer. Geef gewoon je hart over. En je hele wezen. En ik ben blij nu met dit getuigenis. Want ik heb geleerd, weet je, ik ben nergens meer afhankelijk van iemand. Ik ben niet afhankelijk van mensen. Ik ben niet afhankelijk van het bestuur, met hoeveel liefde ik ook voor mijn broeders en zusters heb. Ik ben niet afhankelijk van de oudste, met alle respect. Ik ben niet afhankelijk van mijn kerk. Ik ben afhankelijk van God. Mensen kunnen mij van alles aandoen. God zal mij toch zegenen. Mensen kunnen me pijn doen, maar God is mijn bron. Oh, soms ga je door duisternis, door een dal van diepe duisternis, zodat je leert dat God jouw bron is. Dat in die duisternis, door die dal van diepe duisternis, er is een stok in jouw staf die jou leidt. En je komt eruit met een getuigenis. Je komt eruit met een ervaring. Je komt eruit met avontuur. Halleluja. Oh, man. Zijn wil zal je niet leiden waar zijn genade niet kan. Halleluja. Nou, Psalm 85 had ik als profetie ontvangen voor deze week en voor dit jaar. De Bijbel zegt, als we leven in die opwekking, doordat de Heer ons weer revived. En we genieten van de goedheid van God. Belooft Psalm 85 aan het einde jou echt onzagwekkende zaken. Hoe je zal genieten van je land, hoe de Heer je land zal zegenen. Hoe trouw en waarheid elkaar zullen ontmoeten. Gods hulp, Gods glorie zal weer wonen in je land. Ik geloof dit jaar echt waar, een ontzagwekkend jaar. Maar ik geloof dat wij echt ons moeten overgeven in die toewijding en overgave. Dit is wat God van ons vraagt. Dit zorgt ervoor dat dat vuur kan blijven branden. Dit zorgt ervoor dat dat vuur kan blijven branden. Ik wil straks, als ik, 99 ben en mijn hoofd neerleg, dat ik kan zeggen, ik was altijd on fire voor God. Zelfs in mijn ouderdom. Amen. Zelfs in mijn ouderdom. Weet je, toen ik jeugd was, sprong ik wat meer. Nu werken die principes misschien anders, nu ik in een ander seizoen ben in mijn leven. Maar ik ben altijd on fire geweest voor God. Als ik kijk naar apostel Jaap Kooi, ik zie daar de toewijding en ik zie daar de overgave. Ik kijk naar jonge generatie Karim, ik zie daar de toewijding. Ik kijk naar zijn kinderen, jong nog. Ik zie mijn eigen kinderen, ik zie daar toewijding en overgave. Dit zijn altijd de sleutels voor elke generatie, voor altijd. Wees klaar met jojoen. Wees klaar met jojo. Je bent niet bestemd als jojo. Dat maakt je echt niet gelukkig. Gewoon vol, altijd. Dat kan. Dat is helemaal niet zo'n probleem. Je gebedsleven, gewoon pak dat gewoon op. Het is het mooiste. Ik had vroeger altijd mijn zaterdagavond speciaal voor allerlei andere momenten in de week. Boom, daar kwam niemand aan. Nu de kinderen wat groter worden, ze slapen lekker zaterdagochtend uit. Ik pak mijn moment zaterdagmorgen. Weet je, ik ben erin flexibel, dat leer ik ook als je ouder wordt. Maar ik laat die momenten met God, jongens. Mijn hele rooster ben ik aan het veranderen. Donderdag wordt gewoon mijn studiedag. Vrijdag geef ik me gewoon helemaal in gebed en aan het woord. Dat is wat mijn Bijbel mij leert. En maandag en dinsdag doen we al afspraken en allerlei organisatorische dingen. En gesprekken. Maar die andere dagen, jongens, God en het woord. Want als ik eenmaal, en dat geldt voor alle leiders hier, als wij eenmaal leeg of gedrownd of weet ik het wat voelen, nou, dan ga je dat merken hoor. Niet gelijk, maar langzaam maar zeker. En je gaat voeding missen. En je gaat geestelijke inspiratie missen. Je gaat creativiteit ergens missen. Want weet je, in die tempel word je geïnfect. Om te zegen te zijn in jouw poorten. Voordat we in actie komen. Dit jaar. Ik geloof zo in de profetieën die deze week naar buiten kwamen over dit jaar. En stap erin. Velen die zijn, God is bezig in jouw hart. Laat me vertellen wat God aan het doen is. God is bezig in jouw hart om jou klaar te maken voor uitzending. Het is nog niet gelijk daar. Dat is ook niet, je hebt een winterseizoen nodig voordat je in de lente komt. Winterseizoen is nodig voordat die knoppen gerijpt kunnen zijn en kunnen uitspruiten, kunnen ontspringen. Sommigen, het voelt nu alsof je nog in de winterseizoen bent. Weet je, ik was in mijn voorbereiding, ik ervaarde dat het zeg maar in de geest, in onze gemeente is het nu eind februari. Of half februari. Als ik de seizoenen van God in de gemeente zo indeel. Het is zeg maar nu eind februari. De lente, zeg maar 21 maart, die staat nog voor de deur. Ik voel dat komt rond die bijbelschool, rond het eind van rond Utrecht daar. Daar gaat echt een krachtige lenteperiode aanbreken. Heel sterk, heel krachtig. En nu zitten we zeg maar nog in die februari maand. We zitten nog een beetje aan het einde van de winter. Het is nog steeds een beetje koud. Het is nog steeds weinig zonlicht. Hè? Het is nog steeds een beetje droog en een beetje zoeken. En ergens is er ook alweer een verlangen en voel je een nieuwe geboorte komen. Maar je bent nog niet daar. Misschien als ik het zwangerschap uitleg, ben je in week 34 of zo. Weet je, je moet nog 6 weken. Je weet, je moet nog even, maar het is al bijna daar. Er is al nieuwe geboorte. Die zwangerschap is al daar, maar de baby is nog niet geopenbaard. En als gemeente, zeg maar, geestelijk zitten we nu in die flow. Er gaan heel veel dingen uitspruiten. Heel veel profetieën die geprofeteerd zijn de afgelopen jaren, die komen tot bloei. Maar we zitten nog net, zeg maar, net in dat seizoen daarvoor. En wat God van ons vraagt, is dat we echt wandelen met elkaar in diepe toewijding en in diepe overgave. Aan God zelf. Aan God. God alleen is onze bron.